Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over premier Rutte, die zich in de Tweede Kamer moet verantwoorden over wat het kabinet heeft gedaan met het rapport Ongekend Onrecht over het kinderopvangtoeslagschandaal. Intussen zijn er opnieuw documenten boven water gekomen waaruit blijkt dat er in een vroeg stadium al is gewaarschuwd voor een ramp. En we hebben het over de Consumentenbond, die eist dat Google stopt met het schenden van privacy. Als het techbedrijf dat niet doet, dan stapt de consumentenorganisatie naar de rechter met een massaclaim. En gisteren kreeg Facebook-moeder Meta nog een Europese boete van meer dan 1 miljard euro. Schrikt dat een beetje af? En zien mijn panelleden al euro's in hun ogen? Die panelleden zijn vandaag Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom, goed dat je er bent. En Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom. We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met bedrijven en klimaat. Want klimaatdemonstraties en activisten zijn bijna niet meer weg te denken bij aandeelhoudersvergaderingen van grote bedrijven. Vorige week nog hield Milieudefensie een protestactie bij de jaarvergadering van de Rabobank. En het was eigenlijk de zoveelste dit jaar. Rabobank dus, ING, Ahold, Unilever. Ze kregen allemaal te maken met klimaatprotesten. En vandaag is Shell aan de beurt. De aandeelhoudersvergadering die rond dit moment begint of net begonnen is in Londen. Het lijkt een beetje een trend te worden, demonstraties bij dit soort vergaderingen. Soms van vrij conservatief tot soms vastplakkende types en mensen die met soep gooien. Hoe terecht is dat om op deze manier aandacht te vragen voor het klimaat? Ons breekijzer vandaag. Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. Wat vind jij? Ben je het daarmee eens? En vind je het goed dat bedrijven door activisten met de neus op de feiten worden gedrukt? Of vind je misschien dat klimaatactivisten veel te radicaal zijn en hebben ze niet zoveel te zoeken op AVA's? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je wil reageren, breekijzer dus. Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is als je even belt, dan spreek ik je zo in de uitzending. Het nummer, oké, nog één keer dan. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Jelmer en Jonathan erover denken. Maar ik begin bij BNR's huiseconoom Han de Jong. Goedemorgen, Han.
Goedemorgen, Ivan.
Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. Wat vind jij?
Ik ben het pertinent oneens met deze stelling. En dat kan ik wel eenvoudig uitleggen. De enige reden waarom je het met die stelling eens zou zijn, dat is als je gelooft dat klimaatverandering een existentieel risico vormt. Ik weet dat veel mensen dat denken. Ik denk dat helemaal niet. En daarom ben ik het dus oneens met deze stelling.
Oké, we gaan hier niet het hele klimaatprobleem, denk ik, oplossen met elkaar. Ik ben toch wel even benieuwd naar de achtergrond. Waarom denk je dat het geen bedreiging is? Of geen existentiële bedreiging?
Maar dan ga je toch in over. Ja. Dat gaat toch leiden tot een discussie over klimaat en klimaatverandering. En dat moeten we misschien vermijden. Ja. Want het gaat eigenlijk vandaag, denk ik, over het optreden van die activisten. Ja. Is dat nou goed wat ze doen? En hoe moeten bedrijven daar nou eigenlijk op reageren?
Ja, dan gaan we dus vandaag zien Shell. Laten we maar gelijk eventjes kijken naar hoe dat er dan vandaag uit gaat zien. En we hebben Follow This, dat is die groep die een vrij kleine activistische investeerder is. Wel steeds wat grotere partijen achter zich krijgen. Onder andere wat pensioenfondsen, PGGM bijvoorbeeld. Die komt dan vandaag met een resolutie 26, en zegt: Shell moet zich gaan op één lijn gaan stellen met het Parijsakkoord. Shell zegt daarentegen: dat is een onduidelijke, vrij generieke resolutie waarmee je komt. En dat gaat heel veel onduidelijkheid en ook onzekerheid voor aandeelhouders creëren. Dan kan jij dus goed vinden in het Shell-standpunt, neem ik aan.
Ja, dat absoluut. Met resoluties die waarvan eigenlijk de strekking niet helder is, schiet je natuurlijk allemaal niet zo gek veel op. Mm-hmm. En we moeten natuurlijk ook toch onder ogen zien dat je kunt natuurlijk altijd zeggen het moet meer zijn. Ja. Maar een bedrijf als Shell doet natuurlijk al heel erg veel. Heeft een groene tak, investeert heel veel in niet-fossiel. En in mijn optiek, maar goed, dan gaan we toch weer over iets praten waar we misschien niet over willen praten vanochtend. Maar de wereld heeft gewoon nog decennia lang fossiele brandstoffen nodig. Dus daar moet toch ook echt wel in geïnvesteerd worden. Anders gebeurt er naar mijn idee een totale ramp in de wereld.
Ja, want rijden onze auto's niet meer, bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, kijk, dat zou nog het minst erger zijn. Maar ik denk dat we dan afstevenen op grote hongersnoden.
Oké, laten we daar zo verder over praten. Ik ga een rondje mijn panel doen voordat we naar de bellers gaan. Ons breekijzer dus, klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. 020-468-4x0 als je wil reageren. Laat ik maar eens beginnen bij Jonathan, wat vind jij?
Voor. Dan ligt er ook het gevaar dat ik in mijn inbreng inga op het klimaat. Ja. Of de klimaatproblematiek. Maar ik denk wel dat we afstevenen op apocalyptische toestanden. Je wordt, zeker als je door Twitter scrolt, overspoeld door draadjes met oceaanwater die opwarmt. Gigantische hitte, vooral onvoorspelbaar weer. Ja. Klimaatverruwing hoor je steeds meer. Daar was Italië vorige week weer een voorbeeld van. Maandenlang ongelooflijke droogte gehad, gigantische regenval. En dan zie je met landverschuivingen en gewoon tientallen doden. Dat is ongelooflijk problematisch. Ja. En dan is het dus van belang, denk ik, dat ieder bedrijf klimaatbeleid in het oog houdt. En dat we dan niet in een soort van een kip-ei-verhaal gaan belanden. Dat je bijvoorbeeld zegt van ja, nee, we hebben nog decennia fossiel nodig. Dat zie je nu ook rond auto's. En dan zeggen mensen, ja, en als ik nu naar Frankrijk op vakantie ga, dan staan al die laadpalen er niet. Nou, Shell staat onder 30 kilometer als je naar Bordeaux rijdt. Mm-hmm. Had al zo'n supercharger-netwerk staan. Net als dat Tesla dat aan het uitrollen is. En ja, Shell investeert en is de grootste investeerder in Nederland. Uh-huh. Maar als het afzet tegenover de winst en de omzet, dan valt het allemaal nog wel mee. En kan ook een bedrijf als Shell echt nog wel een stapje meer zetten.
Ja, wat vind je ervan dat van die aandeelhouders die één aandeeltje kopen om zo een vraag te mogen stellen aan de voorzitter van de RVC of aan de CEO? Goed idee?
Ja, slim. We hebben ook mensen die lid worden bij ons om een politiek punt te agenderen. Ja. Dat is een beetje hoe het werkt. En dan kan je dan op de inhoud de discussie aangaan. Of inderdaad zeggen, is zo'n resolutie die voordat, daar hebben wij ook wel eens mee te maken, is die nou goed genoeg gedefinieerd? Of zouden daar nog wel wat terechte mits en maar in moeten staan om hem ook zo concreet mogelijk voor de uitvoering te maken? Dat is goed om dat te bediscussiëren. Maar ik ben blij dat wordt bediscussieerd op de aandeelhoudersvergadering vandaag.
Jelmer, Breekijzer, klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven.
Ja. En ik ga hem ook wat meer uitleggen. Stel je voor, je gaat naar de Albert Heijn toe en je wilt een fietslampje kopen voor je fiets. En het fietslampje gaat op een gegeven moment op. Nou, dan denk ik, nou, dan ga ik het batterijtje even vervangen. Maar dat kan niet, want dat batterijtje zit vastgeplakt in dat apparaatje. Ja. Nou, los van of je nou wel of niet in versterkt klimaatverandering door de mens gelooft. Mm-hmm. Denk ik dat we in heel Nederland moeten kijken naar manieren om zo min mogelijk te verspillen. Dat is namelijk, ik probeer een bruggetje te bouwen hier. Ja. Dat is namelijk in iedereens voordeel. En ik denk als je dat alleen maar in massaconsumptie gaat denken, dan is dat los van of je er wel of niet in gelooft, voor niemand goed. Het drijft alleen maar de prijzen omhoog. Het drijft ons manier van denken de verkeerde kant op in het verspillen van producten, terwijl je meer beter om kan gaan met producten. En als je dat in het DNA laat terugkomen van bedrijven, denk ik dat we het allemaal op vooruit kunnen komen.
Ja, maar is dat niet een soort vraag-aanbod verhaal ook? Blijkbaar hebben wij behoefte aan spullen die we makkelijk kunnen weggooien. Het lampje op is, gooi het lampje weg, koop je een nieuw lampje.
Hebben we de behoefte aan of maakt het zodanig dat je elke keer moet kopen in plaats van dat je het mag doen?
Weet het niet. Als je wil, kan je ook lampje kopen waar je alleen een batterijtje moet vervangen.
Voor 10 euro meer. En ik denk dat je daarom wel die verandering kan inbrengen.
Nou ja, de EU heeft daar natuurlijk recent ook een wetsvoorstel over aangenomen, dat het ook makkelijker moet worden om onderdelen van apparaten te vervangen. En dat is natuurlijk niet voor niks. Ik denk dat je daar wel een terecht punt aan had, dat we ook een bepaald gemak in onze economie hebben ingebouwd, of zijn gaan leven met het feit dat je dan dat lampje maar moet weggooien. Maar dat helemaal niet vanzelfsprekend is en dat we er echt nog wel scherper op mogen zijn.
Laten we eens kijken wat onze luisteraars ervan vinden. 020-468-4x0. Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. Eddie, goedemorgen. Eddie?
Ja, goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
De vorige spreker heeft er al een heleboel voor ingevuld. Nee. Kijk, het draait natuurlijk uiteindelijk allemaal om geld en om winst. En kijk, als wij met z'n allen gewoon steeds meer blijven consumeren, dan is het nooit genoeg. Als je de energiebehoefte per verbruik per hoofd van de bevolking met 1980 vergelijkt met nu, dan schrik je hier de pleuris. En die curve wordt alleen maar steiler, want er gaan nog weer meer IT, AI, huppelde pub, 5G. Dat moet allemaal uitgerold worden. Al die elektrische auto's die gemaakt moeten worden. Zoveel kobalt is er in de hele wereld niet eens te mijnen. Dus die prijzen die gaan dan ook weer omhoog en dergelijke. Ik denk inderdaad dat als we beginnen met gewoon een stukje bewuster leven, beter met onze natuur omgaan. Want het is natuurlijk ook zo dat de klimaat gaat gewoon in duizenden jaren zijn eigen gang. Daar hebben wij als mens toch echt niet zo heel, heel veel invloed op. En in China en in India zijn ze nog lang niet zo ver. Maar willen ze straks ook allemaal net zoveel consumeren als wij. Ja. Kijk, en die gedachte, die moet ombuigen. En die moet ombuigen bij de mensen en ook bij de bedrijven. En ik denk dat er dan voor de bedrijven ook genoeg kansen is om schone investeringen te doen. Simpelweg omdat mensen dat graag willen.
Ja, duidelijk, dankjewel voor het bellen. Eddie Bernhard, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik werk in Curaçao en ik woon in Utrecht.
Ja.
Ik kijk uit op de Isla-raffinaderij. Dat is een raffinaderij die is door Shell gesticht. En die hebben dat 65 jaar lang ontzettend veel geld verdiend ten koste van de gezondheid van de bevolking. En ten koste van het schottengat wat ervoor ligt, is het een vervuilde massa. Uh-huh. Ik heb een plan. Shell dedicated to the future. Wat houdt dat in? Ik was op 19 december toen de minister-president Rutte de speech hield over slavernij, had hij het over maatschappelijke verantwoording en anders denken. Shell moet anders denken. Shell heeft 36 miljard het vorig jaar verdiend. Er is een plan van aanpak om het schoon te maken. Kost ongeveer 1 miljard, 2 miljard euro. Dat kan prima van die winst. Heel concreet, meneer De Jonge. Ik hoor dat woord klimaatbeleid voor bedrijven. Dit zou een fantastische uitdaging zijn. Schoonmaken van de raffinaderij. Of dus de Isla terugkopen wat ze voor een euro verkocht hebben. De gulden. Met geen schoon grondverklaring, het helemaal schoonmaken, dan wordt het een fantastisch paradijs voor toerisme. En daarnaast Shell dedicated to the future. Ja. Ze hebben windmolens, turbines, zonnecellen. Daar neerleggen in Curaçao. 365 dagen zon, 365 dagen wind. En een waterstoffabriek bouwen. En dan is het een future. Het is nu een van de meest vervuilde landen van de wereld.
En daar hebben dan,
wordt het een.
Ja, en daar hebben dan ook de aandeelhouders wat aan, dus.
Zeker.
Ja.
En je hebt je maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Heel concreet, ja, kan morgen beginnen.
Ik ben afvinken in het rapport. Dankjewel.
Het businessplan ligt al klaar.
Ja, ik hoor het. Ja, Bernhard, ze kunnen hem bellen. Tot slot even van dit blokje, meneer Huygens. Dag, meneer Huygens.
Goedemorgen.
Hallo.
Nou, ik vind het eigenlijk verbazend dat op dit moment pas het eerste is, klimaat, moet het nou leidend zijn of niet?
Mm-hmm.
En dan over het geheel. Die vraag had er heel eerder gesteld moeten worden. En Shell, nou, als er één is die verstand heeft van het produceren van materiaal om te rijden, zeg maar. Mm-hmm. Alleen, ze houden vast aan fossiele brandstoffen.
Mm-hmm.
En nou, iedereen die kan toch weten dat de tijd moet keren. Want het milieu, de zee blijft stijgen, de rivieren die en droogtes. En wie kan er nog ontkennen dat het tijd is, hoog tijd is, dat we veranderen moeten.
Okay.
Dus Shell die blijft vasthouden aan zijn eigen toestand. Dus ik denk ze moeten Shell insluiten en zeggen van doe nou toch een keertje mee. Jullie hebben verstand van energievoorziening, maar niet meer op de fossiele brandstof, maar op een andere manier. Ja. Doe alsjeblieft mee.
Ik noteer een eens, meneer Huygens. Dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO. Ook bij hem is onze huiseconoom Han de Jong. We praten over ons breekijzer. Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. En als je wil reageren, dan bel je naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Han, ik zei het net eventjes, die clubs zoals Follow This, dat krijgt langzamerhand wel meer, wat meer tractie. Hoe verklaar je dat?
Kijk, weet je, iedereen wil natuurlijk het goede doen. Hè? Ik ben dus duidelijk in de minderheid van mensen, in ieder geval tot nu toe, die dus oneens is met de stelling. Maar als ik dingen hoor zeggen over minder verspilling en schoonmaken en veel beter rekening houden met het milieu, ja, daar ben ik natuurlijk ook allemaal voor. Maar de vraag is natuurlijk, wat nou de rol precies is van die activisten bij die aandeelhoudersvergadering. En ik denk dat activisten, die zijn heel nuttig, want die signaleren problemen. Die zetten dingen op de agenda. Ze vestigen de aandacht erop. Maar activisten zijn in mijn optiek ook eigenlijk altijd heel erg eenzijdig. Want ze richten zich altijd op één issue. Ze neigen over het algemeen naar extreme. En ze zijn eigenlijk nooit tevreden. Dus je komt uiteindelijk, hè, als je naar activisten luistert, kom je uiteindelijk nooit op een evenwichtige situatie uit. In mijn optiek. En hopelijk, hè, als je nou zegt van ja, ze krijgen toch meer tractie, onder andere bij pensioenfonds, et cetera. Nou ja, hopelijk wordt het daardoor dan toch wel wat evenwichtiger. Omdat ik dan zou denken dat die toch wel meer belangen tegen elkaar kunnen gaan afwegen dan die activisten over het algemeen doen.
Ja, dan ga ik even voorleggen. Zijn clubs als Milieudefensie een soort rupsjes nooit genoeg?
Nou ja,
misschien zijn ze vast tevreden als Shell opgeheven is.
Is ook een beetje hun taak. Hè? Ja. Als jij, je hebt in Nederland heb je extreme en die brengen toch altijd die verandering. Het is iedereen die zegt, oh ja, als we naar hun luisteren, dan gaan we alles doen wat ze zeggen. Dat is nooit het geval in Nederland. Dat is het ook nooit geweest. Maar wat ze wel doen, en dat is hun goed recht, is mensen toch die een kant opduwen waarvan zij volledig zijn overtuigd dat het die kant moet. En wat wij als regering, maar wij als mensen moeten bedenken, is dan, oké, hoe gaan we wel die kant op bewegen, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we het op een groene manier doen? Kijk naar de signalen en kijk naar het gevoel, maar kijk ook naar de feiten. En op die manier kan je mee bewegen. Als je zegt, ja, als we één ding, als we in, wat is het gezegd, als je een hand geeft of een vinger geeft,
dan pak je de hand. Je aan eraf, ja.
Ja, dat is niet helemaal de realiteit in Nederland.
Wat dan?
En daarbij nog aansluitend. Stel, je hebt nu wat aandelen Shell genomen. Dan was het een ongelooflijk leuk jaar afgelopen jaar. Wat megawinsten. Overigens om een hele cynische reden dat die megawinsten tot stand zijn gekomen natuurlijk. Hè. Maar dan heb je daar een mooi dividend op gepakt. Maar stel, ik ben jong. Ik beleg ook een beetje voornamelijk op indexfondsen op lange termijn. Dan mag ik hopen dat Shell ook bezig is. Hoe Shell over 30 of 40 jaar ook nog bestaat. En laten we daarop hopen. Bij Shell werken volgens mij meer dan 10.000 mensen in Nederland. Het zou heel mooi zijn als Shell over 30, 40 jaar een bedrijf is wat gewoon helemaal mee is gaan in die energietransitie, aan onze energievoorziening meedoet. Inderdaad, met die windturbines, met waterstof, met snellaadpunten. En dan maken ze hopelijk dan nog steeds winst. En dan hebben we onze pensioenen worden ook in bedrijven zoals Shell belegd. Dus je hoopt ook dat zo'n bedrijf die transformatie maakt. Maar ik vind het bijzonder kortzichtig dan ook. En ook een risico voor toekomstig dividend en de toekomst van het bedrijf zelf. Als je dan dus nu niet klimaatbeleid gaat meenemen.
Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het oneens met de stelling. Ten eerste omdat klimaatverandering sowieso iets is wat al door de vele eeuwen heen al aan de hand is geweest. En toen was er nog geen industrie en toen werden er nog geen fossiele brandstoffen gedolven. Dus of dat wij daar als mensen echt een hele grote invloed in hebben, dat vraag ik me een beetje af. Ook al komen er wel steeds meer mensen, misschien is dat het probleem wel. Maar wat ik me wel een beetje afvraag is, op het moment dat nou klimaatbeleid al leidend zou zijn bij al die grote bedrijven. Hoe zouden de activisten dan op vergaderingen verschijnen? Op blote voeten, zonder kleding, met paard en wagen, lopend? Zeg het maar. Er werd heel veel niet geproduceerd als het niet zou gaan zoals het nu op dit moment al gaat. Ja. Ook geen batterijen en fietslampjes.
Ja, dat is gewoon een drogreden, toch? Je gaat in... als jij helemaal voor klimaat bent, dan moet je naakt over straat gaan lopen. Nee, het gaat om het algemeen bewegen naar een beter milieu, betere consumptiemaatschappij. Mm-hmm. Als je daar gaat zeggen, ja, als je daarmee eens bent, moet je met je naakt over straat lopen. Ik vind het een beetje een drogreden. Ik vind het niet helemaal fair.
Ik zag je ook een beetje geërgerd kijken.
Ja, nee, ik sluit me er ook bij aan. En zo wordt ook de discussie altijd helemaal kapot geslagen. Terwijl we nu krachten nodig hebben, breed in de maatschappij. En ik ben blij dat er ook steeds meer jongere clubs ook opstaan. En uiteindelijk ook dit soort clubs bij aandeelhoudersvergaderingen rondlopen. Die zeggen van, we moeten een transformatie maken. Dus het hoeft allemaal morgen nog niet geregeld te zijn. Alles wat we morgen kunnen doen, moeten we morgen doen. Alles wat we overmorgen kunnen doen, moeten we overmorgen doen. Maar wel vaart erachter en wel ook die stip op de horizon.
Frodo als laatste beller van het half uur. Goedemorgen, Frodo.
Ja, goedemorgen, Ivan. Ik had vandaag een stuk gelezen over klimaatangst en klimaathysterie. Ja. Leidt tot een slechtere klimaataanpak. gebaseerd is op angst. En klimaatkennis leidt tot een constructievere aanpak. Dus even daar ingaan op Follow This en Extinction Rebellion en vastplakkers. Ik snap een angst wel en een beweegreden wel, maar het is ineffectief. Dat is gewoon een langdurig onderzoek geweest. En nog een vraag over Han de Jong. Ja. Hij is jullie huiseconoom. Ja. En volgt hem al een 2 jaar, sinds corona, of 3 jaar. Toch ben ik wel benieuwd wat zijn standpunt is. Ik vind dat we daar als luisteraar wel een beetje recht op hebben. Want praat wel mee over hele belangrijke zaken.
Ja, ik wil het nog even voorleggen aan Han de Jong. Maar misschien is het beter als jullie het eventjes... ik weet niet of Han er iets over wil zeggen. Of ja, ik weet het eigenlijk niet. Hij is econoom, dus ik ga hem niet over allerlei andere dingen bevragen. Han?
Ja, waarover moet ik iets zeggen?
Oh ja, ik heb net opgehangen. Maar ik denk over het klimaatstandpunt dat hij bedoelt.
Nou, wat die meneer net zei, dat vond ik wel interessant. Hij had het over klimaatkennis. Ja. Wat mij opvalt is dat mensen in mijn omgeving... ik weet, het is een heel beperkte steekproef... maar mensen in mijn omgeving die het meest overtuigd zijn... van de catastrofale gevolgen van klimaatverandering... die hebben, als je een beetje doorvraagt... over het algemeen juist de minste kennis van klimaat. Vanochtend, toen jullie mij vroegen om aan deze discussie mee te doen... toen heb ik aan mijn jongste dochter gevraagd... van goh, die zit ook erg op die klimaatkant. Mm-hmm. Ik zeg, weet jij eigenlijk wat de concentratie van CO2 in de atmosfeer is... En weet je waar het dan vandaan komt hoe snel het stijgt? Nou ja, ze had totaal geen idee. Nee. En ja, weet je, wat mij betreft is dat zo'n voorbeeld van iemand... die een hele sterke mening over iets heeft... maar zich toch eigenlijk in de feitelijke achtergronden... met alle respect voor mijn eigen dochter, maar onvoldoende heeft verdiept.
Ja, dus wat jou betreft kennis over klimaat zeker doen... en daar ook je beleid op aanpassen, klimaathysterie... Ja. Daar krijg je wellicht alleen maar foute besluiten over. Laatste woord in de studio hier.
Ja,
je ziet ook mensen inderdaad huilend bij aandeelhoudersvergaderingen aanschuiven. Nee, maar serieus, omdat ze zich zorgen maken om de toekomst van de kinderen. Ik denk niet dat dat allemaal toneelstukjes zijn, mensen die dat echt geloven.
Wat ik niet denk, wat ik van wetenschappers heb gehoord... kijk, weet ik wat de percentage CO2 in de atmosfeer is?
Ik weet geen welke eenheid zit meten.
Geen idee. Het zal niet heel hoog zijn... en dat zou lijken dat het weinig geen probleem is. Maar wat we wel moeten realiseren... is dat het wel langzamerhand door mensen... dat zie je ook in de grafieken... ja, die klimaatverandering, dat gebeurt al honderden miljoenen jaren. Ja, dat klopt. Maar nu is het nu versterkt. Je ziet dat het over de honderden jaren... dat wij zijn begonnen met het produceren, massaproductie... dat het erger is geworden. Gaat het over 20 jaar de wereld in onder? Nee. Gaat het over 100 jaar in het Midden-Oosten, in Nederland, erger, droger zijn? Ja, laten we daar naar kijken. Laten we daar constructieve gesprekken over voeren. Laten we de bedrijven motiveren om daar echt iets mee te doen. Als we dat niet doen, hebben we straks allemaal een nog groter probleem. Dat is het gesprek dat we moeten voeren.
Op onze Instagram-pagina kan je de rest van de dag nog reageren op deze stelling. Klimaatbeleid moet leidend zijn voor alle bedrijven. Daar is nu 55% mee oneens op Instagram. Daar kan je dus nog de hele dag van je laten horen. Overigens kwam net het nieuws binnen dat de eerste activisten bij Shell zijn weggedragen door de beveiliging daar bij het begin van de jaarvergadering. Meldt een verslaggever van het ANP. Dus nou ja, we gaan zien wat daar uitkomt. En daar hoor je uiteraard later meer over vandaag hier op BNR. En zometeen, ik dank Han de Jong, onze huiseconoom. En zometeen ga ik verder praten met Jonathan en Jelmer over het nieuws van de dag. Over de toeslagenschandaal en het debat daarover. Dit keer komt Mark Rutte wel naar de Kamer. En EU-lidstaten willen een verbod op de vernietiging van onverkochte kleding en schoenen. Dat überhaupt gebeurt is natuurlijk wel tamelijk bizar. Hoe dat verbod er dan uitkomt te zien. Dat gaan we zo bespreken in de BNR Break. Tot zo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO... en Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in de Tweede Kamer. Vanaf 4:15 vanmiddag debatteert de Kamer opnieuw... over het toeslagenschandaal met staatssecretaris Aukje de Vries... en dit keer ook premier Mark Rutte. Heeft allemaal te maken met de verbeteracties... die zijn beloofd naar aanleiding van dat rapport Ongekend Onrecht... Dat rapport over het schandaal rond de kinderopvangtoeslag was dermate vernietigend dat het vorige kabinet aftrad en in dezelfde samenstelling weer terugkwam. Uit documenten blijkt nu dat er in een vroeg stadium al aan de bel is getrokken. Daar werd toen niets mee gedaan. En ook het geven van die compensatie van gedupeerden werd uitgesteld. In een eerder debat riep Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid, premier Rutte al op om zich te verantwoorden voor dit schandaal.
Minister-president, als u dit ziet, stuur een appje naar de Kamervoorzitter. Wij leggen het debat rustig even een half uur plat en ga u verantwoorden.
Ja, maar toen wilde hij niet komen en nu is hij er dus wel. Nou, gisteravond nog nieuws. Het lijkt een soort dossier wat maar ook niet ophoudt als het gaat om nieuws. Vooral RTL Nieuws en Trouw zitten hier heel erg goed in. En inderdaad, de Kamerleden zoals Omtzigt en Leijten, die zitten er bovenop. Je zou bijna zeggen, moet het kabinet niet eens opstappen? Maar het is al opgestapt, dus dan is de vraag een beetje, wat kan je eigenlijk nog doen aan dit dossier? En waarom loopt dit toch zo steeds in de als een soort stront in een trechter vast, Jonathan?
Om eerlijk te zijn, overvalt ons nu ook wel een beetje een soort van moedeloosheid. Weet je, wat kun je nog doen? Ga je nog weer een congresresolutie indienen? Zorg je weer dat een Kamerlid een motie indient? Terwijl het gewoon evident te langzaam gebeurt, te weinig wordt gedaan. Ook een kabinet wat opstaat helpt niet. Want wat zijn we gebaat bij weer een nieuwe staatssecretaris? Al hoop ik wel dat vandaag de Kamer ongelooflijk kritisch is, zowel richting de premier als richting de staatssecretaris, op wat wordt er nou daadwerkelijk gedaan? Want het kan ook oprecht misschien wel zo zijn dat het maximale eraan wordt gedaan, maar maak dat dan goed inzichtelijk. En zoekende naar waar kunnen we misschien nog een slag maken, las ik in een reactie van Renske Leijten van de SP dat gemeenten vaak een goed gevoel hebben bij de zaak, vaak goed van hulp kunnen zijn. En ik zeg niet van gooi nou alles bij gemeente over de schutting, want dat hebben we de afgelopen jaren al te vaak gedaan en daardoor zijn gemeenten ook overbelast. Maar kijk misschien wel of je hen op de een of andere manier kan ondersteunen, omdat ze dat op een lokaal niveau, Enschede, Dordrecht, zijn gemeenten die de afgelopen jaren goed mensen in de bijstand hebben kunnen ondersteunen. Ook omdat ze vanuit vertrouwen acteren. Want daar is het uiteindelijk helemaal fout gaan bij de toeslagenaffaire. Vanuit een stuk wantrouwen. Zij acteren met een bepaald vertrouwen. En wat volgens mij ook bij de overheid hoort. En ook zeker bij een lokale overheid. Zij benoemt wel van, we zien dat dat dan beter loopt. Dus ik hoop dat er ook Kamer en kabinet vanmiddag naar dit soort haakjes kan zoeken om uiteindelijk die mensen ook zo snel mogelijk te helpen.
Maar dan ga je het herstelcircus weer veranderen. Dus dan ga je zeggen, we gaan het nu bij de gemeente neerleggen.
Nee, je moet het denk ik niet veranderen. Maar volgens mij is er nu ook al een soort van verdeling waar op bepaalde manieren wordt geholpen. Want op het moment dat je bijvoorbeeld nu niet wordt geholpen op rijksniveau, dan loop je ook weer vast met bijvoorbeeld andere toeslagen of op bijstandsniveau of dat soort zaken. En als zo'n gemeente je dan ook niet over je ontfermt, en dan kom je in zo'n vicieuze cirkel terecht. En je ziet nu,
onbegrijpelijk.
Ja, het is onbegrijpelijk. Ja. Dus ik hoop oprecht dat het behalve de politieke aanvallen, dat het ook niet alleen een politiek debat wordt, maar dat er ook echt constructief met elkaar wordt gekeken. Hoe kunnen we nou die gedupeerde ouders, kinderen zo snel mogelijk helpen?
Ja, jammer, het is nu de derde keer in een half jaar tijd dat bekend wordt dat er documenten zijn die niet zijn gedeeld met de parlementaire ondervragingscommissie. Hoeveel lijken kunnen er nog uit deze kast vallen? Er zit heel wat in.
Volgens mij kan er vooral te vrij weinig meer uit de kasten vallen. En is alles er al uit, maar negeren ze het gewoon.
Niet, want er komen dus weer documenten.
Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, denk ik, wat er hierna gaat gebeuren. Want het blijft erg. En ik ben wel heel benieuwd, want dan word ik altijd heel nieuwsgierig. Wat gaat er dan binnen zo'n ministerie? Mm-hmm. Het is zelden altijd de fout van de ambtenaar. Maar daar word ik heel erg nieuwsgierig van. Ik word ook een beetje, en dat is een kritische blik naar de Kamer zelf ook. Ik ben het er helemaal eens. Laten we vanuit het vertrouwen kijken. Laten we kijken, van niet van argwaan. Dat is ook een van de reden waarom het nu verkeerd is gegaan. Daar is de Kamer ook deels verantwoordelijk voor. Laat dat ook doorschijnen in ander beleid. Ga vanuit die vertrouwen je politiek beleid voeren. Want dat gebeurt dan ook niet altijd. En dat, daar hekel ik wel een beetje aan. Dus ik helemaal terecht. We moeten hier wat mee doen. Maar gaan aan de andere kant dat ook met andere beleidstukken doen. En ik vraag me echt af wat er op zo'n ministerie gebeurt. Als het toch niet voor elkaar kan krijgen, is dat dan de schuld? Moet dan een minister weer?
Ik weet niet of je twee keer gaat opstappen over hetzelfde.
Ik vraag me dat af.
Het lastige is ook, Kamerleden Van Dijk van het CDA en Leijten hebben ook wel gekeken van wat kunnen als Kamer ook richting zo'n ministerie betekenen. Maar ze kunnen niks meer doen dan een staatssecretaris wegstoppen. Dus het is ook gewoon, en net als dat we net een appel hebben gedaan gedaan op een maatschappelijke antenne van Shell in het vorige half uur. Eerst ook een oproep aan de maatschappelijke antenne van de ambtelijke top op ministeries. Dat zaken gevolg hebben. En als je dus, en want dit lijkt erop, we weten niet 100% zeker, maar dat er weer documenten zijn weggemoffeld in 2018, 2019. Ja, dan kan je afvragen als je de ambtenarenwebsite om voor facturen zet, werk voor Nederland of iets in die trant. Daarvoor werk je. En dat mag wel iets meer op de radar staan bij sommigen.
Ja, nou ja, ook vanochtend nog dat nieuws van RTL Nieuws dat de dienst toeslagen geprobeerd heeft om achter de schermen afspraken te maken met de rechterlijke macht over beslistermijnen in toeslagenzaken. Het is tamelijk verdrietig, maar het zou misschien wel helpen als je dat inzichtelijk wordt. Want het is, ik denk niet dat iemand kwade opzet vermoedt, toch?
Oprecht, ik denk dat het team wat momenteel aan die oplossingen werkt, keihard hun best doet en kijkt van hoe kunnen we zo snel mogelijk naar een oplossing toe. Maar ja, het is zo'n gigantische puinhoop die in het verleden is gecreëerd. Ga er ook maar aan staan, helaas.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk, ja, het is ook heel moeilijk als je 10-0 achter staat. Ik denk dat letterlijk 10-0 achter staat. Als je een voetbalwedstrijd voor je zit en je staat 10-0 achter, ja, dan zak je 3-dubbel door je schoenen heen. Ik denk dat het hier het ook het geval is. En ja, dat maakt het gewoon en blijft gewoon lastig.
Zeker als we in de 8e helft zitten ongeveer. Oké, dan gaan we praten over ander nieuws van vandaag. De Consumentenbond en een privacy stichting, Stichting Bescherming Privacybelangen, zijn een massaclaimzaak begonnen tegen Google vanwege privacy schendingen. Dat bedrijf zou informatie over gedrag van particulieren, van jou en mij, zonder toestemming verwerken en die vervolgens doorverkopen. En hoewel de Consumentenbond Google zijn eis al heeft laten weten, denkt Gerard Spierenburg, die daar de woordvoerder is bij de Consumentenbond, dat het alsnog nodig zal zijn om naar de rechter te stappen.
De ervaring leert ook dat ze niet zo happig zijn om te schikken en hun leven te beteren. Hun leven beteren doen ze alleen als je ze raakt waar het pijn doet. Nou, en dat is in de portemonnee. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat Google al te toeschikkelijk zal zijn en met ons zal willen praten. Dus ik vrees dat we toch naar de rechter zullen moeten gaan.
Ja, waar gaat het dan om? Het gaat om het delen van locatiegegevens en data over online activiteit die Google bijhoudt. En die organisaties zeggen dat zelfs wanneer je aangeeft dat je wil dat dat niet gebeurt, dat die informatie toch wordt gedeeld. Nou, gisteren hadden we dus al een uitspraak van een Europese boete van meer dan €1 miljard voor het moederbedrijf van Facebook. Is alsnog, nou ja, voor Facebook misschien niet heel spannend, maar toch best wel aardig wat geld. Ja, maakt dit nou indruk bij Google? Denk je, zit Sundar Pichai sidderend achter zijn bureau deze ochtend?
Ik weet niet of één Nederlandse rechtszaak daar inderdaad aan bijdraagt. We kan soms wel precedent scheppen. En we hebben natuurlijk ook in het verleden gigantische boetes vanuit de Europese Commissie zien komen. Ja. En dat doet denk ik ook schade aan je naam. Hè. Mocht het oordeel een bepaalde hoek uitvallen, want zover zijn we nog niet. Het is nu, er wordt over de mogelijkheid van een rechtszaak gesproken. Maar ik denk dat daar inderdaad wel ook op de Amerikaanse burelen wel mee wordt gekeken.
Ja. Maak je je zorgen om je privacy online?
Nou ja, nee, maar niet om de reden dat je denkt. Want ik maak me er geen zorgen om. Want ik weet toch al dat alles wat ik doe, ja, alles wordt opgeslagen, alles wordt gebruikt. Je hebt, al doe je heel erg je best om het te verbergen, wordt alsnog alles opgeslagen. Dus in die zin maak ik me niet zo zorgen, want ik weet dat het toch wel gebeurt. En ik denk dat daarvoor keihard schouw. Het gaat niet eens om geld. Het gaat om het gebruiken en de afspraken die we als maatschappij en met landen met elkaar maken. Hey, hoe gaan we om met informatiestromen? En is het terecht dat als een bedrijf, zonder het jou te vragen, honderden euro of honderden miljoenen, miljarden kunnen verdienen aan jou, is het terecht dat zo wordt gedaan? Daar moeten we daar zijn volgens mij duidelijke afspraken over. Ja. En die moeten dan ook wel nageleefd worden. En als ze dat niet doen, ja, straf ze gewoon keihard af.
Ja, en als je dus in die vakjes aangeeft van ik wil niet gevolgd worden, dat ze het dan toch doen, blijkbaar. Althans, dat is de claim hier.
Gewoon keihard afschaffen. Ja. En het gaat er dus ook om dat sentiment, dat voel ik ook wel door heel veel mensen die ik heb gesproken. Er is vrij weinig meer geheim. En toch is wel hebben mensen daar behoefte aan dat zo is. Laten we dan ook voor zorgen. En het begint ook bij die topbedrijven die dat echt wel kunnen. Het gaat gewoon puur om hun portemonnee. En wat we ook al bij Shell hebben gevraagd, dat maatschappelijke, dan moet je daar ook in het bedrijf laten doorzetten.
Nou ja, dan geen Google maar gebruiken meer. Oh nee, dat kan eigenlijk niet. Dan kan je niks meer.
Nee, ja, kom nog maar eens even met een alternatief aan. Ja, wat net zo goed
die
werkt.
Mensen die proberen inderdaad alle Google-diensten te mijden. Maar dat is vrij ingewikkeld online.
Ja.
Jij blijft gewoon googelen?
Ja, ik heb wel een klein beetje wat jij zei. Er is inderdaad heel veel bekend. Kijk, ik vind het meer belangrijk. Je hebt brede ontwikkelingen nu in digitalisering. Zorg nou voor een goed wetgevend kader. En daaraan moet het uiteindelijk getoetst worden. Ik lees overigens hier dat Google getracht heeft contact op te nemen met die partij die nu die rechtszaak aanspant en daar geen gehoor heeft gehad. Denk van, probeer er ook gewoon even samen uit te komen. En als we wat zij benoemen, als dat dan klopt dat Google dat doet. Het lijkt me ook een punt om te verbeteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Vanzelf.
BNR breekt.
Gaan we kijken wat de twee J's, Jelmer en Jonathan, is opgevallen in het nieuws vandaag. En Jelmer, ik wil bij jou beginnen in Groningen.
Ja, in Groningen.
De Keiweek. Dat klinkt ongeveer zo.
Ieder jaar in augustus gebeurt er iets heel bijzonders in Groningen. De Keiweek. Meer dan 5000 mensen komen bij elkaar om hun studententijd op de beste manier te beginnen.
Wat begon dat muziekje heftig. Heftig, distorted. Maar oké, dat is dus inderdaad de introductieweek daar. Daar is het nieuws over.
Ja, super vet. De MBO-studenten mogen officieel meedoen aan de Keiweek, de introductieweek van Groningen. En een jaar geleden is het ook al in Utrecht gebeurd. Daar ben ik ook persoonlijk mee aan de slag geweest. En ik ben super blij dat Leiden en nu Groningen en ook andere steden door Nederland het ook gaan doen. En het is zo belangrijk dat dit gebeurt. Want sinds 2020 zijn mbo's officieel studenten. Zo worden ze niet altijd behandeld. En dit is weer zo'n juiste stap in de goede richting. Ook om echt die kloof tussen mbo, hbo en unie te dichten. Om die samenleving dichter bij elkaar te brengen. Is dit een hele belangrijke stap. En ik ben super blij dat Groningen dit ook gaat doen.
Ja, het is een win-win, toch?
Absoluut.
Van beide kanten, denk ik ook.
Ja, ja. En je ziet ook dat door het ik denk sinds 2020 met minister Engelshoven, nu met minister Dijkgraaf en ook onze omzet van die op mbo, denk ik dat we de politiek bereiken, maar ook gewoon de samenleving bereiken van, hey jongens, dit is belangrijk. En je ziet ook langzaam dat sentiment veranderen. En als je dit soort dingen blijft doorzetten, ja, dan kunnen we die lange cultuurverandering op lange termijn kunnen we echt voltooien. En ik denk dat dat een heel mooi en nobel doel is.
Er is wel plek voor slechts 50 studenten. Is dat niet een beetje te weinig?
Nee, ja, kijk, het idee is. Het is helemaal nog niet bekend onder de mbo's. Je moet je voorstellen dat je op 5, 6 VWO krijg je te horen. Ja, ik ga naar studentenstad, ga ik studeren. Ga ik naar een studievereniging. Dan ga ik heel veel vrienden lol maken. Dat kan ook. Maar dat sentiment leeft helemaal nog niet op het VMBO. Dus of je nou 50 of 200 plekken opzet, dat maakt niet uit. Maar het gaat om die bekendheid en het gaat om het opbouwen van die bekendheid. Net zoals je eigenlijk 10 jaar geleden ook met het hbo zag. En wat nu ook steeds populairder wordt op het hbo, het verenigingsleven, dat begint nu bij het mbo. Dus het heeft tijd nodig. Het is een mooie stap in de goede richting. Ik hoop dat ze dat doorzetten.
En jij gaat naar Groningen in augustus?
Maar ik ga het wel aanmoedigen.
Oh. Jonathan, je wil het hebben over het kabinet dat het komende tijd 3,4 miljard gaat gebruiken uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking voor noodopvang in Nederland.
Ja,
dat is, we zijn onszelf aan het ontwikkelen, samenwerken of zo. We
gaan onszelf maar daar zijn die gelden niet voor bedoeld.
Nee, ik wou dat zeggen.
Dit gebeurt al 20 jaar zo, dus dit is niet nieuw. Maar in de laatste voorjaarsnota stond inderdaad dat 3,4 miljard uit het potje voor ontwikkelingssamenwerking wordt gebruikt voor noodopvang voor asielzoekers. En we hebben vorig jaar taferelen gezien in Ter Apel die we niet nog een keer willen zien. Dus alsjeblieft, zet die 3,4 miljard in. Maar haal dat niet meer uit het potje ontwikkelingssamenwerking. We hebben het net over klimaatuitdagingen gehad. We zien sowieso dat mensen, voornamelijk nu uit Afrika, vluchten voor betere omstandigheden. Geef die mensen eens ongelijk. Dan zou ik zeggen, ga werken aan een perspectief voor die mensen die daar wonen. Ons Kamerlid Amhouts heeft recent ook aan het kabinet gevraagd, kom dan met een Afrika-strategie. Dat continent is een ontwikkeling.
Om deze week, geloof ik, hè?
Ja, en inderdaad, als het goed is, komt het kabinet nu met een nota eroverheen of een strategie. En dan kunnen we ook eens gaan kijken hoe we die ontwikkelingssamenwerking, en daar zou ik deze 3,4 miljard dan heel graag aan toe willen voegen, kunnen inzetten om ook echt de levenssituatie daar te verbeteren. Dus dat is een, wij spreken een oproep die wij zouden willen doen.
Ja, en waarom kan je niet wat geld gebruiken voor humane opvang van mensen uit het buitenland hier? Want dat is eigenlijk ook is dat niet ook een vorm van ontwikkelingssamenwerking?
Nee,
dat je een fatsoenlijke opvang regelt?
Nee, natuurlijk moet je fatsoenlijke opvang regelen. Ja, helemaal mee eens. Maar dit klinkt een beetje als van, we hebben een lek en we gaan er een grotere emmer onder zetten. Mm-hmm. Nee, als je dan wat aan dat lek wil doen, en het voelt ook niet helemaal goed om asielmigratie met een lek te vergelijken, hè, want ik zei, die mensen vluchten vaak voor hele goede redenen. Maar dat is wel een beetje, als je nu budgetair kijkt naar hoe dat wordt ingezet, wat we aan het doen zijn.
En dus waar moet dat geld? Dat geld moet gewoon naar het buitenland blijven gaan. Maar ja, wat moet je dan wel met op? Ja,
als nou iedereen in het kabinet roept dat migratie een ongelooflijk groot probleem is, dat we het monster in de bek moeten kijken, dat we er nu echt wat aan moeten gaan doen, dan denk ik, nou dan zijn dit 3,5 miljard verkeerd ingezet. Of tenminste, ja, zijn niet verkeerd ingezet, zijn uit het verkeerde potje gehaald.
Ga kijken wat er trending is op de socials. Ja, het gaat over Mark Rutte die bij VI was. Dat bezoek heeft 1,1 miljoen kijkers opgeleverd op de derde plek van best bekeken programma's van gisteren. Rutte en Derksen voerden de meeste discussie, onder andere over de natuurherstelwet van Frans Timmermans.
In Brussel zit die Timmermans, dat is een hele gevaarlijke man. Dat die...
Groene gek, dat is een hele gevaarlijke man.
Dat noem ik de groene gek, die is helemaal losgeslagen. Maar
maak hem nou niet zo groot.
Ja, Angela de Jong vindt in het Algemeen Dagblad dat Gené en Derksen aan hun eigen tafel finaal werden afgedroogd door Mark Rutte. Of het nou zo'n groot succes was, weet ik niet. Paris Hilton is trending, want die heeft afscheid moeten nemen van haar hond, haar Chihuahua. Dat beestje werd maar liefst 23 jaar oud. En hoewel de legendarische uitspraak van Paris Hilton en Nicole Richie luidt...
That's hot.
Ja, is dit natuurlijk wel een beetje verdrietig. En tot slot maakt WhatsApp het mogelijk binnenkort dat je verzonden berichten een kwartier lang kan bewerken. In plaats van dat je je dt-fout moet verwijderen en opnieuw moet sturen. WhatsApp wil je op die manier graag meer controle geven over je chats, maar is daarbij wel redelijk leed to the party, want Telegram heeft dat al, en Signal, en iMessage, enzovoorts, enzovoorts. Maar goed, weet je, zelfs Twitter, als je ervoor betaalt. Tot slot, EU-lidstaten willen een verbod op het vernietigen van onverkochte kleding en schoenen. En ook zijn ze het in Brussel eens geworden over de regels van het duurzaam ontwerpen voor nieuwe producten. En eventjes gewoon voor je beeld. Gemiddelde Europeaan koopt voor zo'n 26 kilo aan textiel en gooit 11 kilo weg. Miljoenen tonnen aan afgedankte kleding die komen terecht in de verbrandingsoven of op stortplaatsen. Ja, daar noemt nu toch een beetje een beeld op van al die grote fast fashion ketens die voorraadje hebben wat niet meer lekker in de mode ligt en dat dan hop in de verbrandingsoven schuiven in plaats van dat je er wat zinnigs mee doet.
11 kilo?
Ja, nou ja, we gooien dus 11 kilo weg. Maar dat is misschien ook kleding die je dus al wel 10 jaar hebt gehad. Ik denk niet dat mensen uit. Nieuwe kleding... Nee,
als ik het aan...
Maar ook die kleding die je weggooit, die kun je in aparte zakken doen. In iedere gemeente heeft van die opvangplekken voor gemeenten. Dus gooi het alsjeblieft niet in het afval.
Maar daar moet je ook niet alle troep in naartoe brengen. Want het is wel een beetje de bedoeling dat je daar nog wat draagbare kleding naartoe brengt, toch?
Nee, tuurlijk, dat zeker. En misschien moeten daar bakken naast komen waar die kleding gerecycled kan worden. Ja. Want als er nou een gat in je pak zit, dan dat gun je ook niemand anders. Maar dat we dit... Ik moest hierbij eigenlijk denken aan een van de inbellers net bij het Shell-stuk van waarom is dit nog niet eerder... zijn we hier nog niet eerder mee begonnen? En dat geldt hiermee hetzelfde. Als we nu nog steeds kleding aan het verbranden zijn...
Precies.
Zou er misschien stadswarmte mee kunnen maken?
Je moet gewoon de dingen... De 1/3 van mijn kledingkast is gewoon tweedehands. Ja. Kijk, ik ben een student natuurlijk, dus niet heel veel geld. En het is ook gewoon beter voor het milieu. Hoe kan je nou 11 kilo weggooien? Dat ben ik echt. Ik gooi misschien 2 broeken, die gaan bij mij altijd wel snel. Dan gooi ik 2 broeken per jaar weg en 2 t-shirts. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet voor kleding.
Nee.
En ik raad het echt mensen aan, want dan bespaar je nog een beetje kasruimte. Dus ik weet niet. Maar ik vind 11 kilo vind ik wel erg veel.
Eigenlijk raad dat dit überhaupt mocht.
Ja, dat is eigenlijk nog de grootste verbazing inderdaad. Dat we dit, jij zegt gekscherend, we kunnen nog van stadswarmte gebruiken. Ja, nou, dat zou dan misschien nog een goede vorm van recycling zijn. Maar ik ben bang dat dat niet gebeurt. En dat we het percentage CO2 in de dampkring aan het verhogen zijn.
Ja, nou, precies. En als je nylon, als je plastics gaat verbranden in de verbrandingsoverdenking, dat je er niet heel veel stadswarmte aan
hebt. Het was een grapje, niet te serieus zijn wat ik zeg. Dank voor jullie.
Minder kopen.
Vandaag bij BNR Breekt. Johan Becker van Job MBO en Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDA. Ja, breng ze maar niet op ideeën in de industrie. Want voor je het weet wordt met de hele voorraad van de Primark een hele wijk verwarmd. Laten we daar niet aan beginnen. Dank nogmaals voor jullie aanwezigheid vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn. Zometeen 2,5 uur lang zaken doen. Gepresenteerd door Thomas van Zijl.
Bij
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.